uiteraard Johannes de Heer 5:28. Johannes de Heer 5:28. Alle drie de versen. Het volgende lied is Johannes de Heer, nummer 472, alle drie de versen, 472.
Thank you.
Het volgende lied wat wij zingen is uit Johannes de Heer, 584, alle drie de versen. Daar is een helper groot van kracht. 584. Goedemiddag allemaal, broeders, zusters en de gasten onder ons. Welkom in de dienst. En in het bijzonder, Dick Wolbers, veel zegen bijbrengen van het woord. En Tony ook bedankt voor de begeleiding en de komende begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Wietske van der Hoek. En de aanvang is weer om 5:00. Ook deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag, de 26e, is om 2:00 weer de maandelijkse Bijbelstudie over de brieven van Petrus onder leiding van Bert van Twillet. En de bijeenkomst is al hier en u bent ook daarvoor weer van harte uitgenodigd. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Het is bekend, de collectebus staat bij de uitgang, dus als u straks de dienst verlaat, kunt u daar uw gaven kwijt. Na de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en thee. En iets extra's is daarbij dat Dick Wolbers daar een muzikaal tintje aan geeft. Hij zal wat liederen zingen of spelen, of beide. Maar we zullen het allemaal meemaken en zien. Dus van alle hartelijk welkom. Dus iedereen mag die kant op. Goed, de bloemen zijn deze keer voor Inge Leuzink. Veel plezier de komende week met de bloemen. Er staat een bijzondere tekst bij, dus prima. We wensen u een verdere gezegende dienst. En het aanvangslied is Johannes de Heer 981. Wat zal die wereld mooi zijn op die dag? We zingen eerst vers 1, 2 en 3. En na votumgroet 4 en 5. En we mogen dit voor zover mogelijk staande zingen.
Lichtje brandt, dus dan kunnen we door. Zijn staat op groen, dus dan kunnen we door. Hè? Ja. Goedenavond samen. Fijn dat u er bent. We hopen samen het kostbare woord van de Heere te delen. Laten we een moment hebben van stilgebed. Heer Jezus, naar uw woord en belofte, bent u in ons midden. We willen ons Vader uitstrekken naar die wonderbare zegen die u hebt bereid in uw Zoon, onze Heiland. We verwachten het in dit samenzijn van u en van u alleen. Amen. De volgende coupletten. Wil u graag voorgaan in gebed. Vader, wat mochten we samen zingen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als u alles zult herscheppen. dan zal het onvolmaakte plaatsmaken voor het volmaakte. We kunnen daar intens naar verlangen, Heer. Wat toch bijzonder dat u ons die hoop geeft in onze harten. En die hoop, zoals uw woord het zegt, die beschaamt niet. Omdat de liefde van Christus is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Maar zijn we dankbaar, Heer, dat we op deze eerste dag van de week bij elkaar mogen komen. Uw opstandingsdag. U hebt over de dood getriomfeerd. U hebt de macht der duisternis openlijk tentoongesteld aan het kruis van Golgotha en over hen getriomfeerd. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Dank voor die genade. Dank, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn rondom een geopende Bijbel. En we willen elkaar vanuit uw woord bemoedigen en opbouwen in het allerheiligst geloof. U weet, Heer, wat we nodig hebben. U kent ons zoals we hier zitten met elkaar. U kent ons zitten en ons opstaan. U kent van verre onze gedachten. Zelfs als er nog geen woord op onze tong is, het is bij u bekend. U weet wat er in onze harten leeft. Heer, we zijn mogelijk op verschillende wijzen en met verschillende gevoelens hier naartoe gekomen. Dat kan verdriet zijn, dat kan ook vreugde zijn. Tegenslagen, het is allemaal bij u bekend. En u aanschouwt het allemaal om het in uw hand te nemen. We mogen bidden, Heer, om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Om geopende harten. Ons verlangen is, Heer, om te zitten aan uw voeten. En dat is de hoogste plaats. Zegen het woord dat we met elkaar mogen delen. Wilt u helpen bij het spreken, bij het begeleiden. Zegen ook Toon, die Heer. Dank u wel dat we samen mogen zingen tot eer van uw naam. Ons gebed, Heer, is ook voor Israël. Uw land en uw volk, en we mogen bidden om de vrede van Jeruzalem. We willen ook bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Heer, wat wordt er geleden in deze wereld? Mensen die op de vlucht zijn, die geen huis meer hebben, die in gebieden wonen waar een vreselijke oorlog woedt. We zien de tijden zich bereiden. We mogen opzien, Heer, naar het moment dat u uw gemeente thuis haalt. Ja, u brengt ons thuis, Heer. En dat verlangen mag in ons hart zijn. We mogen de roep versterken. Kom spoedig, Heer Jezus Christus. Heer, wilt u in alles bij ons zijn, in dit samen zijn. Wilt u door de rijen gaan en wilt u ons hart versterken. We vragen dit uit genade in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen voordat we de Bijbel gaan openen. Dat is lied 51 uit de bundel Heilig Woord van God. Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit Lucas 24. En ik heb daarvoor het thema gekozen en hij legde hen de schriften uit. Lucas, en dat zult u ongetwijfeld weten, Lucas was een arts en Lucas heeft met grote nauwkeurigheid de dingen vastgelegd in het gelijknamige boek, maar ook in het boek Handelingen. Zoals het een arts betaamt, heel correct en heel duidelijk. Nu, het zijn wel een aantal verzen, maar het is toch wel goed, want u zult het nieuws ook volgen, maar er is best wel heel veel gaande op dit moment rondom de Tempelberg. Er gebeurt heel veel. En de informatie die daarover wordt gegeven, die komt niet altijd correct over. We moeten niet vergeten dat, en dat wil ik dus echt benadrukken, dat Israël, een uitzondering na daar gelaten, een zeer, zeer vredelievend volk is. Die nooit de agressie opzoekt, maar altijd een antwoord geeft op hetgene wat hun wordt aangedaan. En dan moet u zich nu voorstellen dat vanuit de moskee, daar worden de ramen door hunzelf vernield door de Palestijnen. En door die ramen worden naar de politie en het volk wat daar loopt, worden er stenen en molotov cocktail gegooid. Dus dat is echt wel heel verontrustend. En dat is voor hun begrippen een heilige plaats. Nu, deze geschiedenis zal voor u ook heel bekend zijn, maar wat reizen wij vaak vanaf Jeruzalem in plaats van naar Jeruzalem? Dan zegt u ja, maar ik heb een andere route soms. Maar ik bedoel hiermee te zeggen het hemels Jeruzalem. En ik denk dat het heel goed is dat we ons realiseren dat de komst van de Here heel dichtbij is gezien alle ontwikkelingen in de wereld. En het is goed om dat te volgen. Maar het is ook goed om onze ogen gericht te houden op het feit wat er allemaal gebeurt in de wereld, maar ook onze stad daar de ogen op gericht houden, het hemels Jeruzalem. We gaan een gedeelte lezen. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 24 vers 18. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadion van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En toen zei hij tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam was Cleopas, antwoordde en zei tegen hem, moet u zich voorstellen, hij praat hier tegen de Zoon van God, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben en hem ter dood veroordeelde en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij het lichaam, niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen, die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover, broeders, zusters. Toch een hele wonderbaarlijke geschiedenis. Twee mensen die volledig geïnformeerd, maar ook bekend waren met het geweldige feit wat zich afgespeeld had in Jeruzalem. En dat was nogal wat. Zij hadden de verwachting, en dat werd over het algemeen ook aangenomen, dat de Christus was gekomen om hen te bevrijden van het Romeinse juk. Ten tijde van de Romeinen is dat allemaal gebeurd, is de Heer Jezus gekruisigd. En de Heilige Geest wil ons erbij bepalen door de woorden en zie. Even opletten wat hier staat. Twee van hen, die hadden zich losgemaakt van de andere gelovigen en waren op weg naar huis. De Emmausgang is ongeveer een 11 kilometer verwijderd van Jeruzalem. En je kunt je voorstellen dat ze heel veel gedachten, heel veel gevoelens hebben gehad. Gevoelens van enorme teleurstelling. En ik denk dat het ook aansluit met wat er in deze wereld gebeurt, broeder, zuster. We zien een heleboel dingen om ons heen die we moeilijk kunnen plaatsen. Hoe is het mogelijk dat een land een oorlog begint waar de hele wereld zucht onder het juk? En men is angstig van wat gebeurt er? Hoe dicht komt het bij ons? En ja, je kunt natuurlijk zeggen, wij zitten wat verder daarbij vandaan en ons gebeurt niets nu ik. Ik kan natuurlijk niet beoordelen wat wel of niet de plannen van een zekere Poetin is. Eén ding is heel zeker. Hij grijpt om zich heen, maar er is een ondertoon en dat moeten we nooit vergeten. En dat is het volgende. Rusland moet naar de bergen van Israël. En daar zal hun val zijn. En dan leest dat onder andere in Ezechiël 38 en 39. En de Bijbel zegt ons dat we een profetisch woord hebben, dat zeer vast is en worden aangespoord, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. En hij is bezig zich te nestelen in het Midden-Oosten. Hij is onder andere in Iran, hij is in Syrië en de allemaal omliggende landen. De ontwikkelingen zijn er, broeder, zuster. Maar we moeten niet vergeten dat de Bijbel zegt dat God haken in zijn kaken zal slaan en ze zal trekken naar de bergen Israëls. En ik denk ook te mogen zeggen op grond van de Bijbel, door alle volken die zich tegen Israël keren, zullen een hoge prijs moeten betalen, want het is zoals de profeet Zacharië zegt, het is Gods oogappel. En als u wil weten hoe de situatie zich ontwikkelt in de wereld, dan moet u naar Israël kijken. Want dat is de grote wijzer op Gods wereldklok. Nu, we gaan weer terug naar de Emmausgangers. En ze gaan vanaf Jeruzalem. En ik zou bijna zeggen van, dat is niet een goede houding geweest. Ze waren teleurgesteld. Ze wilden eigenlijk de dingen achter hun laten. En je kunt je voorstellen dat ze zo bedroefd, maar ook ja, helemaal teleurgesteld zijn. Waarom? We zagen toch dat het een profeet was. En hij was een profeet. Maar als we de Bijbel erop naslaan, laten we eerlijk zijn. En de profeet Jesaja, die schreef in het 53ste hoofdstuk heel duidelijk van over de Zoon van God, dat het een man van smarten was. Hij was in de eerste plaats niet gekomen om koning te worden, maar om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Hoe kan het dan bestaan dat hij een koning verwacht die het volk zal redden en die wordt gekruisigd? Past dat in het plan van God? Ja, want het was voor de grondlegging van deze wereld al vastgelegd. Dat de Heer Jezus al tegen de Vader zei, hier ben ik om uw wil te doen. Dus voorstellen. Voor de grondlegging, voordat er nog iets was, was dat plan al vastgesteld. En zoals u en ik hier vanavond zijn, staan en zitten, had God voor de grondlegging van de wereld u en mij al op het oog. Wonderlijk, hè? Het is een wonder van genade. Dus dat plan, dat lag er. Nu, en je kunt je nogmaals die teleurstelling begrijpen. En dan gaan ze daarover praten met elkaar. Nou, er wordt in onze samenleving ook heel veel gesproken over allerhande onderwerpen. Want er is genoeg stof om te praten. Laten we maar eerlijk zijn. Er gebeurt zoveel in de wereld in een enorm versneld tempo. Het is bijna niet meer bij te houden. En vandaar ook dat de Bijbel daar heel duidelijk in is, want de Heer Jezus wijst er ook op in Matteüs 24, dat deze tijden waarin wij nu in leven, die heeft hij voorzegd. In het kleinste detail heeft hij u en mij ermee bekend willen maken wat er staat te gebeuren met deze wereld. Hij heeft het over de hoofden van de discipelen, heeft hij het kenbaar gemaakt. En wij mogen er kennis van nemen. En wij hebben te maken, laten we maar eerlijk zijn, met een voortschrijdende openbaring. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat wij veel meer zien dan 50 jaar terug. Alles wordt op dit moment, wat er ook gebeurt in de wereld, wordt in beeld gebracht. Wij hebben de mogelijkheid om alles dichtbij te brengen. En eigenlijk kun je zeggen dat de wereld een huiskamer is geworden waar alles in getoond wordt. Maar ze zitten daar vol van en ze praten daar ook over. En dan ineens, en dan voegt de Heer Jezus zich bij dat gesprek. Kunt u in de geest met mij daarna teruggaan? De Zoon van God. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat de Heer Jezus, ondanks het feit dat hij nu onze voorspraak is bij de Vader, dat hij van onze gesprekken weet. En hij kan, als wij spreken over de dingen wat betreft de Bijbelse zaken, dan kan hij zich ook bij ons voegen. Als we negatief spreken over anderen, doet hij dat niet. Daar zal hij afstand van nemen. Maar we lezen dat, hè, we hebben dat samen gelezen. Het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. En zij herkenden hem niet. Hun ogen werden als gesloten gehouden. Is het dan zo dat als wij iets niet zien, dat het er niet is? Het kan van onze gevoelens, kan het zo zijn dat wij totaal even los zijn, dat we denken dat de Heer Jezus er niet is. Broeders, zuster, mag ik het zo zeggen vanavond? Hij is er altijd. En ik wil het eigenlijk nog dichterbij brengen. Hij woont in u en mijn hart. Als we ons leven gegeven hebben in de handen van de Zoon van God, dan heeft de Vader en de Zoon hebben woning bij ons gemaakt door de Heilige Geest. We zingen toch dat lied soms heel uitbundig. Wat een omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Dus met andere woorden, en ik heb dat wel eens gezegd, sommigen van u die weten het, ik ben vorig jaar november getroffen door een zwaar hartinfarct. En toen werd een specialist die zei van ja, er is een gedeelte van uw hart afgestorven, maar ik moet u zeggen, er is nog genoeg ruimte, hij kan er nog wonen. Gelukkig wel, hij woont er. Maar dat is mooi, hè? Maar hoeven, ik wil nog een stap verder gaan. We hoeven hem ook niet welkom te heten, want hij is er altijd. Hij is onafscheidelijk met u en mij verbonden. Of u nu wandelt, of u werk doet, hij is er. Hij woont in ons leven. We zijn verzegeld, zegt de Bijbel, met de Heilige Geest van de belofte. En wat is het belangrijk, dat als er moeite is of verdriet, dat je door gaat vragen. Ik denk dat een pastorale vuistregel is, dat als mensen met je in gesprek gaan, dat je een luisterend oor hebt. Dat je de gelegenheid biedt dat hun verhaal gehouden kan worden. Dat helpt, echt. En als je iemand in vertrouwen kunt nemen, is heel belangrijk, als gelovigen onder elkaar. Kijk, vaak is het zo dat de haast van de wereld, hè, er wordt mij wel eens gevraagd van hoe is het met u? Dan ben ik altijd geneigd om te zeggen, ga even zitten en dan gaan we de tijd ervoor nemen. En dan lopen ze hard weg. Maar kun je werkelijk de tijd voor elkaar nemen? Vanmorgen was ik in een dienst en er was een zuster en die had heel veel moeite. En ik kwam in tranen naar de dienst, kwam die bij me. En wat is het dan belangrijk? Dat je een luisterend oor hebt. Je hoeft niet te vertellen, maar het is belangrijk dat je luistert. Dat je doorvraagt, waarom heb je verdriet? Wat is de reden ervoor? En dan kun je je hart als het ware leegmaken. En dat is ook naar de Zoon van God toe. Bidden, broeders, zusters, dat is spreken met onze verlosser. Ik denk even aan de Joodse man, die bekeerde Joodse man, Isaac da Costa. Die had daar een prachtige uitleg over. Die zegt, bidden is eeuwigheidsademhalen. En dat is het ook. Bidden is praten met je hemelse vader. En hebt u dat ook? Kijk, je hebt sommige dingen in je leven, dat heb ik ook. Die kan ik absoluut niet delen met niemand. Maar als ik in gebed ga, dan zeg ik, Heer, ik kan alles tegen u zeggen, want u klikt ook niet. Dat is ook heel belangrijk. Sommige mensen kunnen geen geheim bewaren. Maar je kunt met de Heer praten. Je kunt hem alles voorleggen. En dan lees je als het ware je hart. En dat geeft ruimte. En dat is hier precies wat de Heer Jezus doet. Een volmaakt persoon. Natuurlijk, hij is volmaakt. En hij weet wat er nodig is. Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Ook zo belangrijk, hè? Soms dan zie je de emoties van mensen op hun gezicht. En dan is er een belangrijke vraag. Waarom ben je zo bedroefd? Doorvragen. Belangstelling tonen. Dat is ook de kracht van de gemeente, broeders, zusters. En de een, dat hebben we gelezen, wiens naam was Kleopas, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige vreemdeling in Jeruzalem? Moet u zich voorstellen. Hij praat tegen de Heer Jezus, die alles weet. Dat is wel heel bijzonder. Bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Ja, natuurlijk. Zijn ogen werden gesloten gehouden. Maar hij kon het hem niet begrijpen dat er één zou zijn die niet wist wat er in Jeruzalem gebeurd was. Ze zaten er toch helemaal vol van. En dan praat je nogmaals, in alle eerbied gezegd, praat je tegen de Zoon van God. Maar hij laat je ook aan het woord. Dat is soms heel moeilijk. Mensen onder elkaar. Kent u dat ook? Als u een bepaald probleem hebt, of dat u iets hebt wat u zegt van, nou, daar heb ik moeite mee en dan komt er iemand bij. Ja, dat heb ik ook gehad. Of nog in een ergere vorm. Nou, dan ben je al stil. Maar ik denk juist, wat hier gebeurt, het ontvangen van iets wat leeft in een mensenhart. En daar was de Zoon van God natuurlijk heel goed in. Van, weet u nou niet wat er gebeurt nou? En dan vraagt u door, welke dan? Begrijpt u? Welke dan? Zeg het maar. En dat mag je ook in je gebed. Als je vragen hebt over bepaalde dingen. Hij zegt het eigenlijk tegen u en mij. Wat is het probleem, mijn kind? Leg het aan mij voor. En ik zal je helpen. Hij is een helper, groot van kracht, hebben we gezongen. Steeds bereid. Toch wel heel bijzonder. Hè? En zo gaat het ook. Nou, en dan komt het antwoord tegen hem van betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En nu pak je iets vast. En ik denk dat dat ook de nood van deze tijd is. Mijn verlangen is om mijn toehoorders te bepalen bij de tijd waarin we leven. En de Bijbel is daar zo duidelijk in, broeders, zuster. Als je het boek Openbaring leest, dan staat er vanaf het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk neemt Johannes ons mee door de leiding van de Heilige Geest hoe de toekomst eruit kan zien. De Heer Jezus heeft in de reden over de laatste dingen heeft hij ons volledig geïnformeerd waar wij in terecht zouden komen. Het Oude Testament, de profeten, hebben zich ingespannen bij zijn mond van God geweest om de grote daden van de Heer bekend te maken aan Israël, maar ook in de tijd van leven, waar wij leven. En wat zeggen de mensen? Als je praat, en ik hoop dat u er een beetje anders in staat. Kijk, Paulus die heeft in zijn brieven heel duidelijk aangegeven hoe de wederkomst, de komst van de Heer Jezus eruit zou zien. Daar is hij heel duidelijk over geweest. Nou, als je dat momenteel vertelt, dat er een einde komt aan deze periode, en dat de komst van de Heer Jezus voor de deur staat, gezien alle tekenen der tijden, dan kijken ze aan, dan zien ze water branden. Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Je kunt het toch lezen in de Bijbel? Ik zou u bij wijze van spreken tot middernacht kunnen meenemen en alles vertellen wat er in deze wereld gebeurt en waar de wereld naartoe gaat. Er staan natuurlijk een hele hoop dingen in die heel moeilijk zijn. Maar het eind is, wat de apostel Petrus zegt, we gaan op naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Dat is onze eindbestemming. Dat moeten we nooit vergeten. Nu, het is helemaal niet zo dat mensen het niet kunnen weten, maar ze distancieren zich bewust van de waarheid af. En dat vind ik het grote probleem. Er wordt de mensen iets onthouden. En laten we heel eerlijk zijn, het is niet aan mij om wie dan ook te veroordelen. Maar vaak bestaan de preken uit een klein horizontaal verhaaltje en niet te diep. Je moet niet baggeren gaan, broeders, zeggen ze dan tegen mij. Want dat hoeft helemaal niet, want dat Daar moet je over nadenken. Ja, je moet natuurlijk nadenken over de Bijbel, wat erin geschreven staat. Maar als je erover nadenkt en je leest het, gaat er iets voor je open. Op een geweldige manier. Nu, machtig in woorden en werken voor heel het volk. En onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem de dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. Het is niet aan mij om de overheid te beoordelen, maar deze overheid was behoorlijk slecht. En als ik nu kijk naar onze overheden, dan heb ik daar ook de grootste moeite mee, broeders, zusters. En dit waren de overheden over Israël gesteld. En wat deden ze? Ze hebben de Heer Jezus laten kruisigen. Vreselijk, hè? Daar moet je over nadenken. En waarom kruisigde hem? Omdat hij zo verkeerde dingen deed? Nee. Hij deed alleen maar goed. Hij hield de mensen. Hij genas de mensen. Hij ging met hen in gesprek. Hij ging met de zondaren en de tollenaren in gesprek. Nou, dat was al helemaal een foute boel natuurlijk. Maar hij was toch gekomen om het verloren te zoeken en zalig te maken. Wat heeft hij een wonderen gedaan? De apostel Johannes in het laatste hoofdstuk, wat hij schrijft, hij zegt, als de wonderen van de Heer Jezus, die in die 3 jaar die hij gedaan heeft, allemaal opgetekend zouden worden, dan zegt hij daarvan, de boeken van de wereld zouden hij niet kunnen bevatten. Een levend getuigenis. De Zoon van God. Ze hebben het gezien. Ze hebben hem aan het werk gezien. Ze hebben zijn liefde gezien. Hij las hun voor uit de wet. Hij legde hun uit wat de schriften betekenen. Hij vertelde hun dat hij namens de Vader handelde. Ze moesten hem niet. Is daar iets in veranderd? Nee. Heel veel mensen moeten de Zoon van God niet. Een mens die gekruisigd is. De wereld bestaat uit bloedvergieten. Maar als je het hebt over het bloedvergieten van het kruis, heb je een probleem. Is dat de weg van God? Ja. Zo had God het bedoeld. Om zijn Zoon te laten kruisigen voor u en mijn zonde. Wij hoopten, zeiden ze, dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de 3e dag en sinds deze dingen gebeurd zijn. Nou, en dan komt er een relaas, dan komt er ja, ze vertellen wat er allemaal gebeurd is. De vrouwen hebben het graf bezocht. En ja, er zijn mannen geweest. En in Korinthe 15 die vertelt, daar is Paulus, die praat daar over de opstanding. En dan zegt hij van, nou, hij is van Kefas gezien en hij heeft 500 die hebben hem gezien. Dus het is ook een vaststaand feit, hè. Maar laten we eerlijk zijn, ook de opstanding is in deze tijd dat de Heer Jezus over de dood getriomfeerd wordt. Een heel moeilijk probleem. Opstanding, daar geloven we toch niet in. Een heleboel mensen, van ook theologen, die zeggen, ja, dat is iets wat... Nee, maar als je... Paulus zegt, als er geen opstanding is geweest, want dat was in Korinthe ook al het geval, hè. Mensen die hadden een leer binnengekregen van dat ze zeiden, er is geen opstanding uit de doden. Nou, als dat er niet is, dan is het geloof te vergeefs. Had ik vanavond ook geen boodschap. Maar nu is de Heer opgestaan. Hij leeft. En de belofte die hij gegeven heeft, heel duidelijk, wat zegt hij? Ik leef en gij zult leven. Geweldige belofte. Nu, zij hadden de hoop, Israël zou verlost worden. En wat kwamen ze in hun begrip? Bedrogenheid, zou je zeggen. Het is nu de 3e dag. Nou, dan komt dat hele relaas, dat heb ik al gezegd. De vrouwen die zijn naar dat graf geweest, nou, je kunt ook even aan de hand van de vrouwen daar naartoe gaan. Die hadden ook een geweldig probleem, die steen die moest weg. En ze overleggen met z'n tweeën, als ze naar het graf toe ging. Wie zal de steen weghalen? En wat had de Heer Jezus regelmatig gezegd van dat hij zou opstaan uit de doden? Waarom geloven we dat dan niet, vraag ik me af. En wat ik verbijsterend vind, dat mensen ook in deze tijd voorbij gaan aan het allerbelangrijkste. Deze wereld, broeders en zusters, heeft geen toekomst meer. De wereld is failliet. Volkomen. Geen enkele toekomst. Oh, zegt u, ja, maar we hebben nog een opgroeiende jeugd. Die moeten we vertellen wie de Heer Jezus is. Deze wereld heeft geen toekomst meer. Weet u waar de toekomst is? Bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan hebben we toekomst. We zijn moreel failliet. We zijn financieel failliet. Dus aan de kant. En het is te wachten, dat weet u ongetwijfeld ook, het is het wachten op de mens der zonde, de antichrist, die een oplossing, een schijnoplossing zal aanbieden aan de volkeren. En in heel veel praatprogramma's komt het al naar voren, wij wachten op een sterke man, is de antichrist. En die zal zich nestelen in de tempel en die zal een hoop problemen oplossen voor korte tijd. Maar de werkelijke oplossing ligt bij de Heer Jezus. Als hij zijn koninkrijk opricht. En dat hebben ze natuurlijk ook wel goed in de gaten. Nou, ze hebben heel veel gezien, dat zeggen ze ook, maar hem, de Heer Jezus, zagen ze niet. Nou, dan hebben we met elkaar gelezen. Misschien vindt u een beetje een harde uitspraak van de Heer Jezus, dat hij zegt, o onverstandigen en tragen van hart. Nou, geen vleiende woorden, toch? Stelt u voor dat ik in een persoonlijk gesprek tegen u ga zeggen, nou, je bent zo onverstandig, je bent ook nog traag van hart. Hoe zou uw reactie wezen? U zou waarschijnlijk niet blij met me zijn. Maar de Zoon van God, die prikt als het ware even door hun ongeloof heen. En dan komen we ook op het punt, wat is nu de reden, wat is nu de werkelijke reden, dat hun ogen gesloten zouden worden? Nou, ik meen te mogen begrijpen uit het feit, de Heer Jezus zal nog een korte tijd bij hun zijn. Ongeveer 40 dagen. Het is wel belangrijk om te weten dat in die 40 dagen hij nooit aan een ongelovige is verschenen, alleen aan gelovige mensen. De ongelovigen die hadden de kans gehad om hem te accepteren, maar ze hebben die kans voorbij laten gaan. Evengoed komt er straks, en dat weet u natuurlijk ook, er komt een moment dat de deur van de genade, dat betekent gewoon dat de gemeente weggerukt zal worden en dat die deur, dat je nu nog vrij uit mag komen tot de Heer Jezus, dat die deur die gaat dicht. Ik ga er nu niet verder op in, want er is natuurlijk in openbaring ontstaan er ook nog situaties, maar het gaat even om de situatie dat er een moment komt, er is altijd weer een goddelijk totdat. Nu, onverstandige, ik heb dat met u gedeeld, moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Wat heeft hij daar een onderwijs aan gegeven en overgegeven? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. Nu, ik denk, hier hebben we dus het profetisch woord wat zeer vast is. En wat is het belangrijk, broeder en zuster, om de Bijbel te onderzoeken en schrift met schrift te vergelijken. Ik gaf eens een Bijbelstudie over het boek Openbaring voor jonge toehoorders. En ik heb een aantal praktische dingen daarin benoemd. En het kwam op een bepaald moment zo heftig bij een jonge man over, dat hij zei, ik moet even weg. Ik pak dit even. Ja, pak het niet. Ik vind dit zo heftig. Maar dat is de tijd waarin we leven. Ik heb gewoon het voorbeeld genoemd. En de ouderen onder ons, ik ben ook al wat ouder, maar jong van hart hoor. Maar de ouderen onder ons, die weten dat. Ik bedoel maar, voorheen, als je in het werkproces zat, dan kreeg je je geld van de baas, hè, geld halen. Toen kwam er een moment, je moest het parkeren op de bank, want dat was veilig. En wat doet de bank nu? Die bepaalt wat je wel en wat je niet mag. En dan komt Openbaring 13 in. die komt heel dichtbij. Gewoon even een profetisch woord. Wij worden zo beperkt in ons doen en laten, dat de bank, die bepaalt wel wat u en ik mogen doen met ons geld. Zo ver zijn we gekomen. Dan denk je, ja, is het zo ver? Ja, zo ver is het. Maar dat is al lang voorspeld. Er komt een moment dat als je onderdeel wordt van het systeem, als je dus je knieën niet buigt van de Heer Jezus, en je komt in die periode van de antichrist terecht, dan buig je, moet je buigen voor het systeem, en als je niet het merkteken krijgt waar in de Bijbel over gesproken wordt, dan kun je niet meer kopen, nog verkopen. Nou, één druk op de knop en je bent uitgesloten van het betalingsverkeer. O, zegt hij, zal niet zo snel gebeuren. Wat heeft de Belastingdienst gedaan? De overheid. Talloze voorbeelden zou ik u kunnen noemen. Maar dat is de realiteit, broeders, zuster. En dat willen ze zo graag onder aandacht brengen van de mensen. En dan gaan ze al wandelend gaan ze verder, maar hij legt hun de schriften uit, want ze zouden hem moeten missen. Hij ging uit hun midden vandaan. De broeder, toen wij even in gebed waren voor dit samen zijn, las voor uit Johannes 14. U liet er hart worden niet ontroerd, u gelooft in God, gelooft ook in mij. Prachtig gedeelte. Het huis van de Vader. Heel huiselijk. En daar gaan we naartoe, dat is ons eindstation. He? Maar dat is heel bijzonder. Maar de Heer Jezus, die is opgevaren. Ze konden niet meer lijfelijk met hem spreken. Dus vanuit de Bijbel moesten ze ontdekken wie hij was. En daarom legt hij ook de schriften uit. En dat is in deze tijd ook het geweldige. We moeten onderwijs geven. Onderwijs om de mensen te bepalen wat er aan de hand is. En we kunnen vanuit de Bijbel, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen we de mensen de Heer Jezus laten zien. Het woord is geschreven. We hebben een levend woord. De Heer Jezus, wij hebben een geschreven woord. Dat sluit volledig op elkaar aan. Nu, en dan zijn ze op de plaats van bestemming gekomen. En wat gebeurt er dan? Hij doet alsof hij door wil wandelen. En dan wordt hij als het ware vastgepakt. Ik zeg het even met mijn woorden van, God, we willen graag dat u meegaat. Want ze had honger naar hetgene wat hij vertelde. Dat is heel belangrijk. En hij gaat met hen mee in huis en dan gaan ze aan tafel. Niet met het bord voor de tv, die was er toen nog niet. Dat is ook zoiets, hè? Het huiselijke is ook weg. Wat is het prachtig als je samen aan tafel zit. Hè? Ik moet u zeggen dat we hadden 3 dochters. Ja, ik spreek in het verleden. Eentje is bevorderd tot heerlijkheid met mijn vrouw. Maar als wij samen aan tafel zaten, dan werd er enorm gediscussieerd en gepraat. En dat is goed. Dat is een tijd van bezinning. Dan spreek je je naar elkaar uit. En dan, hoe is het op school geweest? En hoe is het op werk geweest? En wat heb je allemaal meegemaakt? Dat is belangrijk, hè? Nee, wat doen we nu? Boterham op het bord. Of we kwakken een aardappel met wat groenten. En we gaan voor de tv zitten. En we laten voor ons praten. Broeders, zusters. Je wordt als het ware geestelijk doodgemaakt op deze manier. Wat is het belangrijk om het contact met elkaar. Nou, dat hadden ze toen gelukkig dat probleem niet. En ze gaan aanliggen aan tafel. En weet u wat zo bijzonder is wat hier staat? Hij nam de leiding. Dat is ook heel bijzonder. Lees het maar met me mee. En het gebeurde, in de 30e vers, en het gebeurde toen hij met hen aan tafel aan lag, dat hij het brood nam. En het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hen. Nou, mijn vraag is, vanavond van hart tot hart, mag de Heer Jezus bij u binnenkomen en mag hij de leiding nemen in uw huis? En dan verandert er wat, hoor. Dan wordt het anders. Als hij de leiding heeft, dan bepaalt hij wat er gebeurt. Oh, zegt hij, maar hebben we nou helemaal zelf geen mening meer? Natuurlijk hebben we dat. Maar wat is het mooi dat je je leven in de handen van de Verlosser kunt leggen. En dat hij bepaalt wat er in je gezin gebeurt. En hij zorgt voor harmonie, broeders, zuster. En op dat moment, dan breekt hij dat brood, mag ik het even zeggen zo. Hij breekt dat brood. En weet je, iets breken, dat betekent dat je het kunt vermenigvuldigen. Als het niet gebroken wordt, kun je het ook niet vermenigvuldigen. Mag ik er even een klein voorbeeld voor geven? Stel je voor, u hebt heel veel meegemaakt in uw leven. Heel veel situaties wat een bepaalde gebrokenheid in, of het nu verlies is, of een scheiding, of neemt u maar op, dat is gebrokenheid. Dat is moeilijk. Het lichaam van de Heer Jezus is ook verbroken. Daarom kon hij het ook vermeerderen. Alles wat je meemaakt, mag ik in alle ontroering zeggen, alles wat je meemaakt, wil de Heer gebruiken om jou en anderen te bemoedigen. Zo werkt het. Nooit vragen waarom. Altijd waartoe. Het heeft een bedoeling, broeder, zuster. En dat zien we hier ook. En als dan het brood gebroken wordt, dan kun je het verdelen. En dan zien ze zijn handen. De doorboorde handen. Staat u er wel eens bij stil? Zulke nagels dwars door de handen, door de voeten heen. En ze zien dan doorboorde handen. Vandaar ook dat de Bijbel zegt in het boek Openbaring dat het lam als geslacht is. Want hij draagt de tekenen van zijn kruisdood zowel in zijn zijde als in zijn handen als in zijn voeten. Het geslachte lam. Voor u en voor mij. Bijzondere. Ja. En ze zeiden, en hij verdween uit hun gezicht. Hij had zijn taak volbracht, kun je zeggen. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons? Nou, dat is heel belangrijk. Hè? En ik hoop dat uw hart op een goede manier in vuur en vlam staat voor de Heer Jezus. Als je het woord leest, dat je als het ware krachten maakt. En dat er uitstraling is. En dat je brandend bent van verlangen om dat ook te delen. En dan hebben ze pas 11 kilometer gelopen en dan lopen ze nog een keer 11 kilometer terug. Dus 2 uur, hè. Maar ze waren zo blij. Ze zeiden, vul ik het even op mijn manier in. We gaan weer terug naar Jeruzalem. Nou, daar moet je wezen. Dus de stad van de vrede. We gaan weer terug naar Jeruzalem. En we gaan het delen met de anderen. Nou, dat is toch mooi, hè. Als je als gelovige bij elkaar komt en je gaat de wondere dingen van de Heer met elkaar delen. Vindt u dat ook zo mooi? Er komt weinig reactie. Dat is heel bijzonder. Weet je, dat weet ik, iets heel teers. Ik ben nu alleen. Of wat zou ik graag willen delen? En mijn delen is op zondagmorgen. En door de week in de bid stonden. Met de broeders en zusters. Dat is heel kostbaar. Dan heb je die onderlinge gemeenschap. Was ook de kracht van de eerste gemeente. Een van de pijlers, Handelingen 2 vers 42. Nou, ze keerden terug, ze verhalen hun dat. En dan komen al die verhalen bij elkaar. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij hen door herkend was door het breken van het brood. We hebben een wandeling gemaakt met de Messias. En ze zijn weer teruggegaan naar Jeruzalem. De stad van de vrede. En weet u, daar wil ik ook mee eindigen. Want de stad van de vrede zal een grote rol spelen in de eindtijd. Want vandaar zal de Heer Jezus gaan regeren. Hij is de koning van de Joden. En hij zal een rijk oprichten van gerechtigheid. Openbaring 19, het duizendjarige vrederijk. We zijn op de goede weg. En ik hoop dat u die weg met mij wilt vervolgen. Want dat is de beste weg die je kunt gaan. Amen. We gaan de Heere danken, ik wil u graag volgen. Vader, wat zijn we dankbaar. Dankbaar, Heere, voor al die mooie geschiedenissen in de Bijbel die ons laat zien wie u bent. U voegt zich bij onze gesprekken, Heer, als we spreken over uw liefde en over uw trouw. Als we spreken over de teleurstellingen die er zijn in het leven. Maar Heer, u bent erbij en u vraagt door. En u, de kenner van het hart, u laat ons ook aan het woord. En daar danken we u voor. Dank u wel, Heer, als een geweldige toekomst tegemoet gaan. We reizen met het gezicht naar Jeruzalem, naar het hemels Jeruzalem. En we zijn dankbaar dat we in die verwachting mogen leven, dat u spoedig komt om uw gemeente thuis te halen. Wat een dag zal dat zijn. De wereld zal in verwarring raken. Want alle gelovigen en alle kinderen die nog niet hebben een keuze hebben kunnen maken, die zullen weg zijn hier. Wat een dag zal dat zijn. En dan zal de wereld in chaos achterblijven. En daarom bid ik ook, Heere, voor degenen die geen geloofszekerheid hebben, dat ze hun hart openen voor u, Heer Jezus, hun knieën buigen, hun zonde belijden en u aannemen als hun heiland en verlosser. Dank u, Heere, voor deze dienst, voor het samen zijn. Dank voor het ontmoeten van elkaar. Ik prijs uw heerlijke naam. Amen. We gaan een lied zingen nog met elkaar, maar het was de bedoeling dat ik ook nog een lied voor u zou zingen. Maar dan tuig ik mij even af. Dan doe ik de jas uit, ik ga u niet te lijf hoor. Maar als u dan twee coupletten van het lied zingt van Ik wandel in het licht van Jezus, dan ga ik even de accordeon uitpakken.